Goed. Een van de, misschien een van de belangrijkste boodschappen vanavond zal zijn dat het eigenlijk allemaal begint met de relatie met jezelf. Dus kijk, omdat het eigenlijk altijd zo is. Dat wat je in relationeel opzicht ervaart met een ander, zeg maar wat ik in relationeel opzicht ervaar met een ander, gebeurt altijd hier. Dus als ik vreselijk teleurgesteld ben, of vreselijk boos ben, of vreselijk blij ben, of ga zo maar door, dat gebeurt altijd hier. Dus. Een van de belangrijkste boodschappen vanavond zal zijn. Een van de grootste uitdagingen is eigenlijk. Hoe ontwikkel ik een goede relatie met je, met mijzelf? Eigenlijk is de strekking van wie in staat is een goede relatie met zichzelf te ontwikkelen, die krijgt bijna per definitie een goede relatie met de anderen. Kun je je er iets bij voorstellen? Dat het zo werkt. Dus met andere woorden, we zijn zo gewend om ons te richten op de buitenwereld. Dus eigenlijk als het gaat over relaties, dan zijn we zo gewend om ons druk te maken over anderen. Maar het is zo belangrijk om eigenlijk te gaan zien dat doorslaggevend voor je geluk eigenlijk de relatie met jezelf is. Hoe je gewoon in je vel zit. Of hoe je je eigen vel, je eigen toestand op dit moment bijvoorbeeld hier ervaart. Als je hier ter plekke, zeg maar, ja, op een of andere manier relaxed bij zit, geïnteresseerd of prettig vindt hoe je hier ontvangen wordt, of wat je hier van de ruimte vindt, of van de mensen vindt, et cetera, et cetera, et cetera. En dat gebeurt allemaal in dit domein, zeg maar, in dit lichaam. Dus als je daarmee op je gemak kunt zijn, dat is zeg maar doorslaggevend voor je relaties met anderen. En eigenlijk, als het dan gaat over wat is één van de middelen om tot een goede relatie te komen met jezelf, dat is meditatie. Meditatie. Heb je in allerlei verschillende vormen en ga ze maar door. Er zijn heel veel vormen van meditatie. Maar bazaal gaat het bij meditatie altijd over dat je je als het ware opsluit met jezelf. Dus met andere woorden, bij meditatie word je meestal stil. Trek je je op een bepaalde manier terug uit het gewone leven. In je eentje of in een groep, maar als je dit in een groep doet, dan doe je dat meestal met andere mensen die dat ook doen. Bijzonder is dan eigenlijk als je dat doet, dat je vaak mensen die bijvoorbeeld voor het eerst meditatie gaan doen, bijvoorbeeld hier beneden op de begane grond is er nu een zengroep bezig, is eigenlijk heel bijzonder, want je bent gewoon stil en op jezelf, maar dan blijkt het plotseling best spannend te kunnen zijn om in een groep te zijn. Dus je hoeft eigenlijk niks te doen, je hoeft niet te presteren, je hoeft alleen maar te zitten en verder niks. En desalniettemin kan het behoorlijk spannend zijn. Dus dat eigenlijk als inleiding om eigenlijk het eerste te doen vanavond, is wat ik voorstel, is dat we beginnen met een meditatie. Eerst eens even gaan kijken of we. Zeg maar, iets kunnen doen met de relatie met onszelf. Dat is eigenlijk het idee bij meditatie. Is dat oké voor jullie? Wil je dat risico nemen, Hans? Okay, heel goed. Nou, en dan geef ik een instructie zoals wij gewend zijn dat hier bij ons te doen. Want er zijn heel veel vormen van meditatie. Maar mijn voorstel is om je ogen te sluiten. Bijvoorbeeld, niet alle meditaties werken met gesloten ogen. Maar wij werken voornamelijk met de ogen dicht, omdat het dan gewoon iets makkelijker is om jezelf te ervaren. En probeer dan je voeten te voelen. En te voelen hoe je voeten contact maken met de grond. Of hoe je voeten voelen in je schoenen. En hoe meer het lukt om je aandacht naar je voeten te brengen, hoe meer je uit je gebruikelijke bezonjes gaat. De geest is normaal gesproken druk met allerlei bezonjes. En de truc bij meditatie is dat je je aandacht naar iets brengt wat voor de gewone geest volstrekt oninteressant is. En in dit geval is de suggestie om je aandacht naar je voeten te brengen. En eens te kijken of je je tenen kunt voelen. En welke tenen je afzonderlijk kunt voelen. En voel het effect op je hele toestand als je je aandacht naar je voeten brengt. En je voelt je benen. En je voelt jezelf zitten op de stoel. En laten we dan eens met z'n allen zeg maar een diepe zucht doen. Om gewoon als het ware eventjes de hele dag te vergeten en even. En dieper landen, zeg maar, op de stoel. Jezelf toevertrouwen aan de stoel. De beoefening van meditatie is ook de beoefening van zelfempathie. Inlevingsvermogen in jezelf. En bijvoorbeeld. Voel bijvoorbeeld nu je onderrug. En vooral als daar wat spanning of zo is, kijk of je er diep in kunt inleven. Bereid bent om eigenlijk die spanning binnen te gaan. Dus de relatie aan te gaan met dat wat misschien moeilijk is. Waar je normaal gesproken juist van weg wil. En je voelt je middenrug. En je bovenrug met je schouderbladen, je schouders. En als je vandaag erg je best hebt gedaan, dan zul je waarschijnlijk spanning voelen in je schouders. Vooral zo gauw je hier een beetje gaat ontspannen, ga je dat voelen. Relateren met jezelf is een oefening je te verhouden met dat wat er in jou lastig is en moeilijk is. Overigens ook wat prettig is natuurlijk, maar de grootste uitdaging ligt je te verhouden met bijvoorbeeld de spanning in je schouders. Kijk hoe het is om je armen te voelen en je handen. En misschien je te herinneren hoe je armen en je handen instrumenten zijn van de liefde. Hoe je er iemand mee kunt omarmen. Ga dan met je aandacht naar je nek en je achterhoofd. Ook in je nek wil er nog wel eens spanning zijn. En je voelt je schedel. En je voelt je gezicht. En kijk, als je met je aandacht je gezicht benadert alsof het gezicht is van je geliefde. Dus kijk of je vriendelijk kunt zijn voor je eigen gezicht, voor je eigen ogen. En kunt voelen of er spanning is in je ogen. Voel je borst, de zetel van je hart. Van je liefdeshart. Je relationele hart. Kijk of dat hart zich kenbaar maakt, of dat het zich gesloten houdt op de achtergrond. Voel je buik en je geslacht. En voel jezelf zitten in zijn totaliteit. En kijk hoe je jezelf nu in zijn totaliteit ervaart. En voel de ruimte om je heen. Dus kijk hoe het is als je je lichaamsgrenzen een beetje laat oplossen. En met een beetje geluk is er nu een gevoel van innerlijke vrede. En is er een soort basis om een ander op een bijzondere manier te ontmoeten. Zijnsoriëntatie gaat heel erg over zijn en de mogelijkheid dat we kunnen zijn, dat we onszelf kunnen zijn. Kunnen ontspannen in wie we zijn. Respectievelijk dat we de moeilijkheden die we hebben met onszelf en met anderen, ja, dat er daar oplossingen voor zijn of mogelijkheden te zijn om daar verzachtingen in aan te brengen. En we maken daarbij soms ook gebruik van traditionele spirituele gebaren. Simpelweg om wat voor religieuze achtergrond je ook hebt. Oh, snap je? Ook al zijn er al generaties lang geen, is er geen religie meer in jouw familie. Dan nog kennen onze cellen wat het betekent bijvoorbeeld om te buigen. En dat is een van de redenen waarom we hier gewend zijn de meditatie af te sluiten met een buiging. En ik stel voor dat we dat ook hier doen, gewoon met z'n allen. Ja, Hans zei het al bij zijn inleiding. En ik heb het ook geschreven in de aankondiging voor deze avond. En relaties zijn doorslaggevend voor je geluk. Respectievelijk voor je ongeluk. Dus bijvoorbeeld als je op dit moment echt ongelukkig bent, is de kans vrij groot dat er op relationeel gebied de afgelopen tijd iets gebeurd is. Dat kan een conflict zijn. Het kan ook zijn dat je gewoon iemand bent kwijtgeraakt. Dat iemand overleden is. Of ga zo maar door. Ik denk dat we heel vaak eigenlijk niet beseffen hoe relationeel wij eigenlijk zijn. Als een baby geboren wordt, een van de eerste dingen die hij doet is als vanzelf contact maken met zijn moeder. We leren de taal, et cetera, et cetera. Er zijn allerlei aspecten in ons leven waar het eigenlijk buitengewoon sterk over relaties gaat. Eigenlijk is het op een bepaalde manier wonderlijk, en daar zal ik vanavond ook meer over zeggen, is dat het, ondanks dat het eigenlijk zo belangrijk is voor ons geluk, dat we er ons toch met het directe onderwerp van de kwaliteit van relatie en de kwaliteit van ons relationele vermogen, dat het eigenlijk betrekkelijk weinig onderwerp van onze aandacht is. En dat is een van de onderwerpen waar we het over gaan hebben vanavond. Dus ook, laten we zeggen, als het gaat, want vanavond is de insteek meer een bedrijfsmatige, een zakelijke. Heel vaak hebben we het hier over de partnerrelatie, daar geef ik ook heel vaak lezingen over. Maar vanavond is het een zakelijke, eerder een zakelijke insteek. Maar je kunt er op twee manieren naar de zakelijke kant kijken. Je kunt vanuit je persoonlijke kant naar de zakelijke kant kijken. Je kunt als bedrijfsleider of jezelf of leidinggevende kun je ook naar relaties kijken. Maar in ieder geval is het onmiddellijk duidelijk dat hoe jij als persoon, hoe jij je relaties ervaart in jouw onderneming, in jouw bedrijf, et cetera, is buitengewoon bepalend voor je geluk. Of je je lekker voelt in je werk. Dus zeg maar, het soort werk wat je doet is natuurlijk belangrijk. Maar het relationele aspect is minstens zo belangrijk. En die twee dingen hangen heel erg met elkaar samen. Dus nu gaat het er vooral over, waar ik het vooral ook over wil hebben, is het als je een leidinggevende bent, of je hebt de leiding over een bedrijf. Wat betekent het, of zou het goed zijn, om het onderwerp relatie op de agenda te hebben. Het is vanuit dat perspectief wil ik er vooral ook naar kijken. En wat brengt dat met zich mee? Wat kom je daarin tegen? In de eerste plaats even iets over wat is nou eigenlijk een relatie. Het is een woord wat we heel makkelijk gebruiken. Maar relatie, als je met iemand een relatie hebt, dan kun je een puur persoonlijke relatie met iemand hebben. En je kunt uiteraard ook een zakelijke relatie met iemand hebben. Maar eigenlijk is het natuurlijk zo, zo gauw je een zakelijke relatie met iemand hebt, heb je ook eigenlijk altijd een persoonlijke relatie. Dus want die twee dingen, die kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Je ervaart die relatie die je met een ander hebt op jouw manier. Dus met andere woorden, er kunnen voor mij maar drie mensen zijn met wie je dezelfde inhoudelijke onderwerp hebt, dezelfde inhoudelijke onderwerpen bespreekt, bijvoorbeeld in een team. Dan zal het toch zo zijn dat je met de een dat prettiger vindt dan met de ander. En dat heeft dus vaak, zeg maar, te maken met de persoon zelf, de persoonlijke kwaliteiten, bijvoorbeeld op, met name op relationeel gebied. Dat is een belangrijk ding. Het bijzondere van een relatie is dus, verder is dat er zit een duurzaamheidsaspect aan. Dus zeg maar, een ontmoeting van één moment is nog geen relatie. Kan uiteraard wel tot een relatie leiden. Maar het is een kwestie van een soort continuïteit. Bijvoorbeeld, ik zeg wel eens heel plat om dat uit te drukken, bijvoorbeeld ook als het gaat over een partnerrelatie. Je hebt een soort abonnement op elkaar. Dus bij een relatie. En dat heeft veel te maken met dat je niet voor niks in het algemeen een relatie met iemand hebt. Die ander die brengt je iets. Die brengt je inhoudelijk iets. En of brengt je iets op emotioneel gebied. Dat is een belangrijk element bij relaties. Ik zal zo meteen, dit is nog een beetje abstract, maar ik zal zo meteen daar wat verder en dieper op ingaan. Maar toch even om aan te geven, waar hebben we het eigenlijk over bij relaties? Dan zeg maar, in feite is het zeg maar behoorlijk ongebruikelijk in bedrijven en ondernemingen om het over relaties te hebben. Eigenlijk het eerste, Hans noemde het net ook, waar dat aan de orde zal komen, is bij de afdeling verkoop. Bij de buitendienst en zo. In het algemeen is het natuurlijk zo dat commerciële afdelingen, die dus met klanten werken en die dus zich bewust zijn, in heel veel situaties natuurlijk zo, dat je een, graag met een klant een duurzame relatie wilt opbouwen. Ik zou dat weer opnieuw kunnen noemen, een soort abonnement. Namelijk dat die bij jou blijft afnemen, et cetera. En dat, wil die dat doen, dan is het belangrijk of die jou gewoon simpelweg mag. Of er op persoonlijk niveau, of die jou de klus gunt. Of er op persoonlijk niveau dus een relatie is. Ik denk dat het tegenwoordig wel zo is dat bijna iedereen dat begrijpt. En zeker, ik zal maar zeggen, in een plaats bijvoorbeeld als Zeist. Dus als je hier een kledingwinkel hebt of wat voor winkel je ook hebt. Dan is het natuurlijk zo, als jij als kledingverkoper een relatie kunt opbouwen met een klant. En je kunt zorgen dat die altijd bij jou je pakken koopt of je jurken. Dan heeft dat een belang, dan komt die klant terug. Dat is in het algemeen wel een gegeven. Denk ook wel wat in het algemeen begrepen wordt. Dus daar, denk ik, is nog het meest gebruikelijk dat zeg maar het relationele element eigenlijk op de agenda komt, op de agenda staat. En dat er ook een bereidheid eigenlijk is om daarin te investeren. Ik denk nog heel weinig vanuit de vlag van relatie. Wat veel gebruikelijker is, is communicatie. Ik denk zelf dat, ook, zeg maar, zijn er natuurlijk, zou bijna zeggen, eeuwen geweest, dat ook het woord communicatie niet op de agenda stond. En communicatie is iets van de, van de laatste 50, 60, 70 jaar, denk ik, dat dat een onderwerp is geworden. Met name ook vanuit de marketing, public relations, et cetera, et cetera. Ja, dus communicatie is in bedrijven een behoorlijk geaccepteerd onderwerp. Maar meestal blijft het dan algemeen. Ook, denk ik, in deze tijd nog. Dan gaat het over hoe moeten we het personeel informeren, de kwaliteit van de nieuwsbrieven, et cetera, et cetera. Het blijft een vrij algemeen onderwerp. Als het over relatie gaat, ik vermoed dat het eerste waar het aan de orde komt, waar het duidelijk wordt dat dat een belangrijk aspect is, is bijvoorbeeld bij het leidinggeven. En bij het leidinggeven, bij de kwaliteit van het leidinggeven, wordt in hoge mate bepaald door de manier waarop een leidinggevende een relatie kan ontwikkelen met zijn medewerkers en andersom. Daar is het, denk ik, maar ook daar zal het nog vaak gezegd worden tegen iemand, ja, die kan niet zo goed communiceren. Terwijl, als je er goed over nadenkt, is relateren, dat heeft natuurlijk ook iets met communiceren te maken, maar is eigenlijk nog iets diepgaanders en iets fundamentelers. Dus van mijn part stotter je of kun je de dingen niet zo goed zeggen, maar als je wel goed kunt relateren, gaat het toch goed. Begrijp je? Dus het gaat niet in de eerste plaats over communicatie. Het is wel zo, ik doe vrij veel relatiebegeleiding, zowel van compagnons en stellen, gewoon partnerrelaties, et cetera. Vaak komen mensen met als argument, wij kunnen zo moeilijk communiceren. Wij kunnen elkaar zo moeilijk bereiken. En uiteraard zijn ze daar niet gelukkig mee. Dus met andere woorden, dan staat de relatie onder druk, et cetera, et cetera. Maar als het gaat over het onderwerp relateren, komt daar bijna niet voor. Dat mensen dat onderwerp op de agenda hebben staan. Toch is het natuurlijk onmiskenbaar, als het gaat bijvoorbeeld ook over het arbeidsklimaat, wat hopelijk op de agenda staat, en er worden ook wel onderzoeken natuurlijk gedaan, zeker in grote bedrijven, naar het arbeidsklimaat, arbeidsorganisatie, psychologie houdt zich daar heel erg mee bezig. Hoe staat het met het arbeidsklimaat? Ja, dan gaat het natuurlijk heel erg over relatie. Over hoe men in zijn algemeenheid elkaar zich met elkaar verhoudt, hoe prettig men het met elkaar kan vinden, hoe, dan gebruik ik toch maar weer het woord communicatief, hoe communicatief is de leiding? Hoezeer is bijvoorbeeld de hoogste leiding verbonden met wat er bijvoorbeeld in de organisatie gebeurt en relateert bijvoorbeeld met het personeel? Is beschikbaar om mee te praten of wat dan ook? Dat zijn natuurlijk belangrijke onderwerpen. En in die zin wordt duidelijk hoe belangrijk eigenlijk het onderwerp relatie is. Er zijn eigenlijk, in het algemeen zou je kunnen zeggen, zijn we een soort huiverig om het te hebben over relatie. En zeker in bedrijven. Dus überhaupt een terughoudendheid, en dat heeft ook iets moois, dat zal ik zo benoemen. Er is een soort terughoudendheid om het over het relationele te hebben. En dat heeft ook iets moois. In zoverre dat je natuurlijk, als het over een werksituatie gaat, dan gaat het in de eerste plaats over werk. Dus je zou ook bijna kunnen zeggen, het heeft iets moois als, laten we zeggen, als het bedrijfsleven of organisaties of instellingen op zijn mooist zijn, dan gunnen ze ieder zijn eigenaardigheid. Ook in het relateren. Ook in het communiceren. Dus met andere woorden, de inhoudelijke gerichtheid in organisaties en instellingen is natuurlijk ook op een bepaalde manier erg logisch. Dus dat is ook een fundamenteel verschil natuurlijk met een partnerrelatie. Ook in een partnerrelatie kunnen zakelijke elementen natuurlijk ook een rol spelen. Dus als het gaat ik noem het wel eens het gezinsmanagement of het budgetmanagement, et cetera, et cetera. Er spelen ook allerlei zakelijke elementen. Als je toevallig met een partner bent die daar bijvoorbeeld heel slecht in is, respectievelijk daar allerlei rare dingen in doet, dan heb je wel een probleem. Dan kan het zeg maar, op een menselijk niveau misschien wel mooi verlopen, maar wordt het toch erg moeilijk. Dus daar, tot op zekere hoogte speelt het ook in een partnerrelatie. Maar het is natuurlijk, het accent in een partnerrelatie ligt anders. En dus ik denk ook dat het belangrijk is als je dus in een bedrijf de relaties op de agenda wil zetten, dus dat dat element ook benadrukt wordt. Dat het ook daar in de eerste plaats gaat over de werkverhoudingen. Dus met andere woorden, als het over relaties gaat, dan als het over bedrijven gaat, wat mij betreft moet het primair in het licht staan van de verbetering van de werkverhoudingen. Bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp is bijvoorbeeld de kwaliteit van besluitvorming. Ieder die in organisaties en instellingen gefunctioneerd heeft, weet hoezeer, in de ene organisatie is dat echt anders dan de andere, bijvoorbeeld wat we dan meestal noemen het politieke element een rol speelt. En het politieke element is vaak ook enorm bepaald door allerlei relationele elementen. Dus als wij bijvoorbeeld met een team zijn en wij moeten bepaalde vraagstukken uitzoeken en op een gegeven moment tot beslissingen komen, dan gaat het natuurlijk ook heel erg bijvoorbeeld over objectiviteit. En met objectiviteit bedoel ik dat gewoon voor het bedrijf of de organisatie de beste beslissing wordt genomen. En dus niet dat als iemand A zegt, dat ik B zeg, want ik mag A niet. En het laatste wat ik doe is, als iemand A zegt, dan zeg ik gewoon onmiddellijk B, want ik mag die persoon niet, of ik moet zorgen dat die ongelijk krijgt. En dan spelen er allerlei competitieve elementen. Nou, volgens mij, iedereen die in een bedrijf of een instelling gewerkt heeft, en zeker op hoger niveau, kent dit verschijnsel. Of als je in de krant leest dat, wat was het ook weer, de chirurgieafdeling van de VU, bijvoorbeeld volstrekt niet meer met elkaar communiceerde, dan weet je ongeveer wat er aan de hand is. En dan is er problematiek op relationeel niveau en op een ingrijpende manier. Met enorme inhoudelijke, en in dit geval dan ook natuurlijk menselijke, consequenties. Dus het is belangrijk als we in bedrijven en instellingen het over relaties willen gaan hebben, dat het in het licht is van het werk. Want dan is ook dan kan de discussie, als we het dan even de discussie noemen, ook die behoudt een soort reëel karakter. Dus dat betekent ook eigenlijk bijvoorbeeld, natuurlijk helpt het als wij hier met elkaar een bedrijf zouden vormen of een instelling zouden, dat we, als wij goede vrienden van elkaar zijn, maar het helpt ook als we dat niet eisen van elkaar. Als we hier een of andere doelstelling hebben, zeg maar een bedrijfsmatige doelstelling hebben. En of je nou een gemeente bent of een bedrijf, ik gebruik die termen maar even allemaal nu vanavond door elkaar heen. Een club bent die ergens voor staat, dus voor een bepaald inhoudelijke bezigheid, wat het ook mogen zijn. Dus dat is denk ik een van de redenen waarom er een soort huiverigheid was en is. Dat het niet één grote praatcultuur bijvoorbeeld wordt. Een andere reden waarom er een huiverigheid is, is dat praten over relaties is een kwetsbaar onderwerp. Dat is één van de redenen waarom we vaak eerst boos moeten worden of zo, voordat het überhaupt over relaties kan gaan. Dus eerst frustratie moet zijn of teleurstelling moet zijn en dan ontglipt het ons of wat dan ook en dan komt het onderwerp relatie ter sprake. Of niet. Nee, maar dat is dus een van de moeilijkheden om het over relaties te hebben is, je zou bijna kunnen zeggen, er is een soort paradox om, wil je het over relatie hebben, moet je eigenlijk een heel groot relationeel talent hebben. Waarschijnlijk is dat een van de grootste menselijke uitdagingen. Namelijk, ik zal er straks nog wel wat meer over zeggen, het beschikbaar zijn dus voor iemand en te vragen, hoe ervaar jij mij in relationeel opzicht? Dat is een buitengewoon spannende vraag. En het is misschien wel de hoofdvraag, wil je kunnen groeien en ontwikkelen op relationeel gebied. Het is eigenlijk wat dat betreft niet veel anders als ik schoenmaker ben en ik wil leren van een ander, dan is het eigenlijk belangrijk dat ik die ander vraag, hoe vind je dat ik schoenen maak? Weet je wel, dan moet ik naar mezelf kunnen kijken op dat gebied. En dan kan ik misschien tot een betere schoenmaker worden, of een stratenmaker, of een wethouder, of rechter. Wat het ook voor werk is. Hè? Dus het is kwetsbaar. En je kunt je afvragen, waarom is het zo kwetsbaar? Er zijn wel een aantal punten die ik misschien nog kan noemen, waar ook zeg maar, de meeste leidinggevenden zich natuurlijk realiseren dat het belangrijk is als het gaat over relaties, is bijvoorbeeld dat je in een organisatie heldere functieomschrijvingen bijvoorbeeld hebt. Heldere taakomschrijvingen, heldere functieomschrijvingen, helpt enorm bij de kwaliteit van relaties. Dat is gewoon, dan zijn de verwachtingen duidelijk. Het zijn emotionele achtergronden waarom dat handig is. Het is ook natuurlijk gewoon praktisch als dat zo geregeld is. Waarom is het moeilijk om het over relaties te hebben? Dat heeft eigenlijk alles te maken met waar ik mee begon vanavond. En dat is namelijk met de relatie met jezelf. En het heeft veel te maken met, zeg maar, een fundamenteel vorm van zelftwijfel. Die waar ieder mens tot op zekere hoogte last van heeft. De een meer, de ander minder. Maar het is een algemeen menselijk verschijnsel. En dat die zelftwijfel gaat over je bestaansrecht. Gaat over, mag ik zijn wie ik eigenlijk ben? Hoe groter de zelftwijfel is, en dat is ook erg handig als je moet relateren met andere mensen, of moet relateren, maar als je relateert met andere mensen, dan is het heel handig om te gaan zien. Hè, dus hoe groter de zelftwijfel bij iemand is, hoe minder die beschikbaar is voor feedback, voor kritiek. Hoe kwetsbaarder het is om dingen aan de orde te stellen. Herkennen jullie dat? Dus hoe minder iemand gelooft in zichzelf, hoe moeilijker het is voor die persoon om betwijfeld te worden door een ander. Als er vraagtekens achter hem geplaatst worden. Tenminste, hij of zij zal dat heel gauw voelen als dat er vraagtekens achter hem gezet worden. Zo gauw gedrag besproken wordt, wat voor gedrag dan ook. Kun je dat voorstellen? Dat is belangrijk, een heel belangrijk punt om te realiseren. En dat is ook belangrijk om te realiseren. Wil je, vooral als dat het geval is, een brug kunnen slaan in dat opzicht. Wat het daarbij ingewikkeld maakt is dat hoe groter de zelftwijfel in het algemeen is, hoe minder mensen die laten zien. Hoe meer er de neiging is om die te verstoppen, te verbergen, achter te houden. Net doen alsof die er niet is. Je zou ook kunnen zeggen hoe strategischer mensen worden. En strategisch wil zeggen hoe minder authentiek. Strategisch, dat wil zeggen, ze nemen de vorm aan waarvan ze denken dat de buitenwereld dat interessant vindt. Of waardevol vindt, of nuttig vindt, et cetera, et cetera. Dus dan krijg je de ingewikkelde situatie dat iemand heel erg eigenlijk door de buitenwereld bepaald wordt. Door wat hij denkt dat de buitenwereld belangrijk vindt. Terwijl het eigenlijk zo is, misschien ook als troost, de buitenwereld heeft behoefte aan jouw authenticiteit. De buitenwereld heeft behoefte aan jouw authenticiteit. Alleen wat wel handig is voor de buitenwereld, is als jij jouw authenticiteit op een relaxte manier kunt leven. En ook dat hangt weer samen met hoe onzeker ben je. Dus onzeker betekent ik ben niet zo zeker over mezelf als ik onzeker ben. Dus het gaat altijd over mijzelf. Zelfvertrouwen, bijna iedereen zoekt naar zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is het probleem dat het moeilijk is om jezelf te vertrouwen. Ook zelfs dat denken we vaak, dat dat als het ware ergens van buiten zou moeten komen. Een soort, ja, een pil, maar ik bedoel, een ander zou jouw zelfvertrouwen moeten geven. Maar de enige die jouw zelfvertrouwen kan geven, ben jij eigenlijk zelf. Dus de verhouding met jouzelf is daarbij heel erg belangrijk. Dus laat ik daar nog een paar dingen over zeggen. En dat is... Er zijn eigenlijk twee fundamentele categorieën problemen. En dat is in de eerste plaats problematiek rond eigenwaarde. Dat is waar ik net met name over sprak. En dat gaat over, en ik zeg ook niks nieuws volgens mij voor deze groep vanavond, dat dat allemaal heel erg gerelateerd is aan hoe jouw primaire relatie in jouw leven was. En dat is de relatie met je ouders. En dan een hele tijd niks en dan je relatie met je broertjes en zusjes. Dus, laten we zeggen, de manier waarop er met jou als kind gerelateerd is... is tot op de dag van vandaag, ook al ben je 80, heel erg bepalend voor hoe jij relateert met andere mensen. Dat is ook bijvoorbeeld handig om te begrijpen, vooral als je daarin zou willen groeien en ontwikkelen. En dus belangrijk is bijvoorbeeld, mocht jij als kind, laten we zeggen in het ideale geval, laat ik het zo zeggen, word jij door je ouders, en met name door je vader, gesteund... in het hebben van een opvatting, een mening, een idee. Laten we zeggen, word je gewaardeerd als jij met jouw mening komt? Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik doe al een hele tijd, dit begeleid ik mensen. En het komt nogal eens voor dat dat niet het geval is geweest. Ik zie sommige mensen lachen, dus die hebben dat wel eens meer gezien. Dus het komt maar zelden voor. En dat is ook best complex. Ik zeg altijd, perfecte ouders bestaan niet. Dus dan zijn we dan snel mee klaar. Het is ook best complex om met name met een duidelijk willend kind, om daar goed mee te dealen. Dat is niet zo makkelijk. Dus dan krijg je dus een kind is ook niet geholpen als er altijd gebeurt wat hij of zij wil. Dus dat maakt het best complex. Is hetzelfde als in een volwassen partnerrelatie. Als je altijd doet wat jouw partner zegt, ja, dan gaat het eigenlijk ook niet goed. Als je altijd niet doet wat je partner raadt, dan gaat het waarschijnlijk ook niet goed. Dus het is best complex. Maar vooral als dat niet goed gegaan is, en bij de meeste van ons is dat... Ik ga er maar vanuit dat bij niemand van ons dat helemaal goed is gegaan. En bij heel wat mensen is dat flink niet goed gegaan op dit gebied. En dus dat betekent dus dat daar vrij wezenlijke problematiek... Met wezenlijk bedoel ik niet dat het niet oplosbaar is, want dat er is best behoorlijk oplosbaar. Maar het is wezenlijk omdat het op een diep niveau is. Dus met name als daar ook iets opgelost wordt, dan gaan er een heleboel dingen beter. Dus het gaat dus over het hebben van een mening, over het hebben dat je een voorkeur hebt, dat je even kijken, wat had ik nog meer op mijn lijstje? Ik had een paar, ik ben ze nu vergeten. Ja, dat je invloed hebt, dat je een eigen mening hebt, dat je bestaansrecht hebt, ja, oké, goed. Dus bijvoorbeeld... Als het gaat over iemand die bijvoorbeeld dominant is, dan is er per definitie op dat gebied een probleem. Wat er dan eigenlijk aan de hand is, is dat iemand eigenlijk niet gelooft in zijn eigen invloed. Als hij gelooft in zijn eigen invloed, als ik geloof in mijn eigen invloed, dan kan ik rustig zeggen, dat is wat ik vind En dan kan ik vervolgens aan iemand anders vragen, wat vind jij? Begrijp je? Want dan kunnen we samen tot een goede oplossing komen. Als ik eigenlijk niet geloof dat die ander überhaupt kan horen dat ik een mening heb, ja, dan moet ik wel mijn mening doordrukken. En dat betekent dat de wond die daar ooit is opgelopen, gecompenseerd moet worden door de ander. Dat is een buitengewoon belangrijk onderwerp, bijvoorbeeld in partnerrelaties, maar in alle relaties. Tussen leidinggevende en medewerkers bijvoorbeeld, in hoge mate. Omdat je in een, als leidinggevende heb je een hiërarchische verhouding met je medewerker. En dat betekent, ik zou maar zeggen, de helft is te volgzaam en de andere helft is te weerbarstig. En dat heb je als leidinggevende, in het gunstige geval, zie je dat als je taak om daar toch iets mee te doen. En dan kan dat veranderen. Dus degenen die volgzaam zijn, die hebben hun mening. Kijk, een kind heeft per definitie een wil, een mening, een opvatting. Die vindt iets lekker of die vindt iets niet lekker. Als een jong kind gaat die eerst denken wat vindt mama daarvan. Vroeg of laat gaat hij dat wel vinden. En gaat hij dus wat hij lekker vindt, wordt mede bepaald door de mening van zijn moeder. Of dat men zeg maar eens, of vooral heeft hij een andere mening, of vooral wordt volgzaam. Even allemaal een beetje zwart-wit, maar dat is ongeveer hoe het werkt. Dus we op die manier verliezen we eigenlijk de basis met wat je zou kunnen noemen onze eigen waardigheid. Onze natuurlijke waardigheid. Want natuurlijk, wat je heel makkelijk erkent, is natuurlijk dat ieder mens heeft per definitie bestaansrecht. Iemand wordt wel al te bond gemaakt hebben, bij wijze van spreken, maar dan is er eigenlijk altijd emotie als je zegt van, die heeft eigenlijk geen bestaansrecht meer. Dus waar op dat gebied, het gevoel dat je echt ruimte, dat er ruimte mag zijn voor jou, dat je ruimte mag innemen. Kijk, want je moet ook, belangrijk om te begrijpen is dat ieder mens als het ware van het leven de opdracht krijgt om zijn authenticiteit te leven. Dat wil zeggen, er is van nature een kracht in jou om jouw eigenheid te leven. Wanneer dat niet lukt, word je in mindere of in meerdere mate depressief. Depressie is dus het onvermogen om je authenticiteit te leven. En dat op een relaxte manier. Dat is de ene fundamentele kracht waar wij eigenlijk allemaal door gedreven worden. En dat heeft te maken met het feit dat ieder mens anders is. En dat anders zijn heeft ook een bedoeling. De bedoeling is dat jij jouzelf leeft en op jouw manier van betekenis bent. En dat is buitengewoon bevredigend. Dat is altijd zo. Als de dingen kloppen, dan geeft dat een gevoel van vervulling. Als dat niet lukt, is dat frustrerend, is het pijnlijk. Als iemand op wat voor manier dan ook gehandicapt is, bijvoorbeeld, en dat verhindert om werkelijk zijn authenticiteit te leven, is dat een groot probleem voor mensen. Een ander aspect is daar gaat het over het samen. Dus een mens heeft ook heel erg veel behoefte aan relatie, aan verbinding, aan samen. En dan samen waar die kan ontspannen. Dus je hebt behoefte aan gezien worden, erkend worden, gewaardeerd worden, bewonderd worden desnoods. Maar je hebt ook behoefte aan puur samen zijn. Dat is één. Waarom heb je dat? Of waaruit blijkt dat? Het blijkt bijvoorbeeld dat mensen. Het blijkt uit het gegeven dat mensen het erg vinden om geïsoleerd te worden. Als mensen dat niet erg zouden vinden, dan zouden we niet werken met gevangenisstraf of iets dergelijks. Of we zouden niet werken in de opvoeding met kinderen in de hoek te zetten. Of in het schuurtje of naar hun kamer te sturen. En je isoleert kinderen en dat vinden ze niet leuk. Dus met andere woorden, daaruit blijkt die enorme behoefte aan samen, onderdeel uitmaken van. En dat is ook belangrijk dus in bedrijven. Vooral omdat bedrijven, begrijp je, daar gaat het vooral om je authenticiteit in de eerste plaats. Want het gaat over je werk is je manier om van betekenis te zijn. Om je authenticiteit te leven. Dus er ligt daar de nadruk. Maar als dat kan in een veld van samen, dan is dat een buitengewoon vervullende situatie. Dus waar ik heel erg voor pleit, is dat relaties en de kwaliteit van je relaties op je agenda mogen. Op jouw persoonlijke agenda mogen. Dat je voor jezelf onderzoekt, hoe loopt dat nou eigenlijk? Of hoe ervaart men mij? Respectievelijk in bedrijven, dat het op de bedrijfsagenda kan komen. En dat het duidelijk kan worden dat de ontwikkeling op dat gebied, ja, vooruitgang betekent. Vooral als je bijvoorbeeld denkt aan zaken als bijvoorbeeld Nederland innovatieland, wordt vaak geroepen. Hè? En dat is eigenlijk ook vrij logisch. Dat betekent eigenlijk dat, zeg maar, routinewerk steeds meer op de achtergrond raakt. Routinewerk betekent in feite dat je gewoon dag in dag uit hetzelfde doet en 40 jaar lang. Hè, dat was vroeger de gewoonste zaak van de wereld. Hè, dat is wat aan het verdwijnen is. Maar dat betekent wel dat er voortdurend nieuwe elementen komen. Dus er moet ook steeds meer gespart worden of samengewerkt worden, et cetera. En daarmee wordt het relationele eigenlijk steeds belangrijker. In principe is het ook zo dat als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld hoe kinderen worden opgevoed, in mijn ogen hebben we daar een vooruitgang in geboekt. Al was het alleen maar doordat de hoeveelheid geweld daar verminderd is. Maar in feite is ook, als het gaat over leidinggeven, is ook de hoeveelheid geweld verminderd in vergelijking met 100 jaar geleden. Dat is het soort vooruitgang wat geboekt wordt. En desalniettemin kunnen we nog steeds grenzen stellen. Want dat is namelijk ook aan de andere kant van de medaille, die ook heel erg belangrijk is. Dus zo kunnen we dus op relationeel gebied kunnen we steeds verfijnder worden. Daar is gewoon heel veel eigenlijk in te leren. En hoe leer je? Door bijvoorbeeld feedback te vragen, maar ook te kijken naar de eigenaardigheden in je eigen jeugd. De dingen die daar pijnlijk zijn geweest. Omdat je dus automatisch dat wat je als kind bijvoorbeeld gemist hebt, ga je halen bij je partner. Dus dat betekent dat alle relaties hebben, zeg maar, een essentiële element, zoals wij dat omschrijven. En ze hebben een emotioneel element. Ook partnerrelaties. Als het gaat om werkrelaties, zeg maar, in een partnerrelatie is, zeg maar, het emotionele element is in een partnerrelatie is dat je een emotioneel belang hebt bij elkaar. En dat is inherent aan partnerrelatie, dat dat tot op zekere hoogte het geval is. Dus bijvoorbeeld, iemand die dominant is, om dat maar weer als voorbeeld te noemen, trouwt per definitie met iemand die bijvoorbeeld volgzaam is. Want twee dominante mensen, daar gaat niet langzamer. Begrijp je? Dus die zoeken een partner die bij hun past, gegeven hun beperking. En natuurlijk is als je dus vrij volgzaam en onderdanig en teruggetrokken bent, ja, dan trouw je met iemand die gemakkelijk beslissen neemt, die makkelijk naar buiten komt, maar dat is vaak bijvoorbeeld een dominant iemand. Dus die hebben eigenlijk op het gebied van bijvoorbeeld willen invloed uitoefenen, hebben ze eigenlijk een gelijksoortig probleem, alleen met een ander teken. Met een ander teken wil zeggen, de een is vooral nadrukkelijk en de ander is vooral terughoudend. En dat is het verschil in teken. Maar het basale probleem is dat het moeilijk is om gewoon op een rustige manier te zeggen wat je vindt en wat je denkt en met een ander te bespreken. Dat is eigenlijk het probleem. Als je daarnaar kunt kijken en bijvoorbeeld jezelf daarin kunt begeleiden, dan is er een mogelijkheid om te groeien. Omdat het altijd terug te voeren is, omdat je op dat gebied pijn hebt opgelopen. Omdat natuurlijk als jij, bijna per definitie, als jij dominant bent, was minstens één van je twee ouders ook dominant. Dus wat heel veel gebeurt, is dat soort emotionele problematiek, daar zit altijd een familie-element in. Dus kom je bijvoorbeeld uit een hele onzeker gezin, dan is de kans vrij groot dat je ook uit een onzekere familie komt. Dat bijvoorbeeld een belangrijk element is. Kom je uit een narcistisch gezin, of een van je twee ouders is narcistisch, en voor de duidelijkheid, narcistische problematiek, daar worstelt ieder mens mee. Maar je hebt natuurlijk extreme narcistische problematiek en gewoon gebruikelijke narcistische problematiek. Dat is eigenlijk wanneer je dus weinig vertrouwen hebt in jezelf. Bijvoorbeeld dan dat uitzicht door Bij sommige mensen uitzicht dat bijvoorbeeld doordat ze voortdurend vertellen wat ze allemaal weten, bijvoorbeeld. Of voortdurend vertellen hoe capabel ze niet zijn. Of hoeveel ze op de bank hebben staan, of hoeveel geld ze verdienen. Snap je? Dat betekent dat je eigenlijk je bestaansrecht af laat hangen van uiterlijke zaken. Wat gelukkig niet het geval is. Een van de doelstellingen in het leven is juist daar onafhankelijk van te worden. Zoals een van de doelstellingen in het leven is ook dat je onafhankelijk wordt van de toevallige toestand van degene met wie je bent. Dus met de toevallige persoon met wie je op dat moment in relatie bent. En dat is zeg maar het aard. Hè, dus in een relatie is dat zeg maar het emotionele element. Het essentiële element is eigenlijk, dat is wat je eigenlijk op essentieel niveau elkaar te bieden hebt. En dat is met name het plezier wat je met elkaar hebt. Het plezier is dus dat is een natuurlijk iets wat er zich voordoet. Het is ongeveer vergelijkbaar dat als je door de natuur loopt en je bent geen houtvester, of laat maar zeggen, die wordt blij misschien van de bomen die hij daar kan kappen en weet ik wat allemaal meer. Maar een niet beroepsmatige persoon die door de natuur loopt, die wordt gewoon blij van de natuur. Als die mensen een beetje goed in zijn vel zit. En op die manier kun je ook blij worden met een ander. Dan speelt er dus geen belang, geen emotioneel belang. Een essentieel belang is bijvoorbeeld dat je beide kunt genieten van die natuur. Beide kunt genieten van de rust. Of beide kunt genieten van, voor mijn part, de een of andere heftigheid van een popconcert of zo. Dat hoeft niet per se rustig zijn. Maar dat je dat deelt, dat zijn de essentiële aspecten. Dat je bijvoorbeeld beide iets hebt met vreugde en makkelijk kunt lachen. Of beide iets hebt van kracht en dus kunt genieten van de stevigheid. Of ga zo maar door, dat soort aspecten. En dat het dus eigenlijk niet zo is dat de partner of degene met wie je bent een soort verlengstuk is van jou. Als ik leraar ben en ik heb mijn kinderen nodig om te laten zien dat ik echt wel iets te vertellen heb, dan heb je een ingewikkelde situatie. En hetzelfde speelt als leidinggevende. Dat zijn belangrijke, belangrijke elementen. En zo zijn er verschillende emotionele belangen die je bij elkaar kunt hebben. En dat zijn verschillende. Worden naarmate die zachter worden en minder op de voorgrond, komen de essentiële aspecten meer naar voren. En dat betekent in een partnerrelatie dat bijvoorbeeld meer een echte liefdesrelatie wordt. In een zakelijke relatie kan zeg maar het inhoudelijke aspect steeds meer op de voorgrond komen. Namelijk dat wat jij inhoudelijk deelt. Ik vind het altijd ontzettend leuk om met bijvoorbeeld compagnons te begeleiden. Die vaak met z'n tweeën een hele bijzondere deskundigheid hebben op een bepaald gebied. Wat dat ook voor gebied mogen zijn. En die hebben dus inhoudelijk zijn die dus ook vaak aanvullend. Maar dan is dat weer geen probleem, want het is geen emotioneel aspect. Het is gewoon een aanvullend. Eén is toevallig heel goed in, ik noem maar iets, automatisering of zo. En een ander is gewoon beter in een bedrijf runnen. Als dat gewoon helder is, dan kan dat werkelijk aanvullend zijn op inhoudelijk gebied. En spelen dus de emotionele aspecten minder een rol. En dan betekent automatisch dat je ook meer van elkaar kunt genieten. Gewoon blij kunt worden van elkaar. Ook in je werk. Dus wat sowieso belangrijk is in ondernemingen en instellingen wat mij betreft, is dat het leven gaat heel erg over ontwikkeling. Dat was wat Darwin zei over de biologie. Maar dat gaat ook heel erg op geestelijk gebied. Er is heel veel groei en eigenlijk ontwikkeling mogelijk. Met name ook in het relateren, in het hebben van relaties. Interessant is wat dat betreft, dat eigenlijk de maatschappij, Nederland met name, Nederlands wordt altijd gezegd, er is weinig landen met meer coaches dan Nederland. En grappig is, daar doen we altijd wat cynisch eigenlijk over. Dat is eigenlijk wel interessant. Zelfs de meeste coaches zelf doen daar eigenlijk cynisch over. Maar je zou dat ook eigenlijk als een hele goede ontwikkeling kunnen zien. Met andere woorden, je zou wel kunnen zien, het komt voort uit het natuurlijk gegeven dat steeds helderder wordt dat het over ontwikkeling gaat. En dus dat coaching en dat nodig heeft. In de moderne coachingspsychologie gaat het over het bevorderen van een coachcultuur in een bedrijf. Dus dat het eigenlijk een normale zaak is dat je dus persoonlijke ontwikkelingsplannen maakt, bijvoorbeeld op dit gebied. Maar denk ook aan relaties, als het gewoon helder zou zijn wat ik te leren heb ten opzichte van mijn partner. En daar is een coachcultuur, dat met andere woorden, ik laat mij coachen op die onderwerpen waar mijn partner last heeft. En ik geef haar de voordeel van de twijfel op dat punt. Dat zou prachtig zijn, toch? Dus ik vind dat op zich een hele goede ontwikkeling. Dus dat zeg maar coaching, begeleiding, ontwikkeling, groei. Steeds meer ook bij mensen zelf, maar ook steeds meer in bedrijven en organisaties op de agenda komt. Al komt het nog heel veel voor, als ik bijvoorbeeld in mijn werk zie, dat mensen bijvoorbeeld in hun werk allerlei plannen maken, allerlei begrotingen en ga ze maar door. En als je ze vraagt, wat is jouw levensplan? Waar gaat het eigenlijk over in jouw leven? Is dat een hele confronterende vraag. Met andere woorden, er zijn heel veel mensen die denken daar eigenlijk helemaal nooit over na. Waar ben ik eigenlijk voor bedoeld? Waarvoor loop ik hier nou eigenlijk rond? Etcetera, etcetera, etcetera. Het zijn belangrijke vragen. Voor je persoonlijk geluk. In principe ben je een vrij mens. Maar ik zeg altijd, dat je niet doet wat het leven van je wil, dan kom je wel in de troubles. Dus het is voor je geluk heel erg belangrijk om je af te vragen waar het eigenlijk echt over gaat. Wat echt centraal staat. De meeste mensen denken, ik kom op een sterrenbed. Dat ze denken, nou, relaties met mijn kinderen, met mijn partner en zo, waren buitengewoon belangrijk in mijn leven. En als je daar ergens spijt van hebt, is dat je waarschijnlijk daar iets te weinig aandacht aan besteedt. Dus het gaat, laten we zeggen, natuurlijk blijven competenties als rekenen, taal, boekhouden, et cetera, blijven belangrijke onderwerpen. Maar ik denk dat de kwaliteit op dit gebied eigenlijk steeds belangrijker worden. Goed. Misschien nog iets over misschien terug naar het onderwerp meditatie. Maar meditatie kun je gewoon heel breed zien. Voor de mensen die daar bijvoorbeeld helemaal geen ervaring mee hebben en denken, wat is dat voor raar gedoe. Kijk, het gaat vooral over jezelf op een bepaalde manier opsluiten met jezelf. Tijd nemen voor jezelf. In je eentje gaan wandelen, in je eentje in je kamer gaan zitten. Al of niet met een schrift of met je laptop of iPad. En bijvoorbeeld gewoon opschrijven hoe je je voelt. Wat er in je omgaat. Kijk, het bijzondere van een mens is dat hij als het ware met zichzelf een innerlijke dialoog aan kan gaan. Het is net als wat ik net zei. Als ik mezelf ga afvragen waar ben ik voor bedoeld. Dan ga ik als het ware met een open vraag mezelf naar binnen. En ga mezelf afvragen waar zou ik voor bedoeld kunnen zijn. Wat klopt nou eigenlijk in mijn leven? Wat is nou eigenlijk echt belangrijk? Dan ga ik een innerlijke dialoog met mezelf aan. Dat is zelfbezinning. Of contemplatie. Oud woord. Dat is van buitengewoon veel waarde. Maar ook, wat ook heel erg helpt, is als ik geraakt ben door wat dan ook. Op een positieve of een negatieve manier. Als ik mijzelf, dat zelf wat geraakt is in mij, de kans geef om woorden te geven. Daar iets over op te schrijven bijvoorbeeld. Wat ook helpt, maar daar moet je even aan wennen, want dat is een beetje krankzinnig. Dus dat is zelfs om dat hardop uit te spreken. En dan bij voorkeur op een rustige manier. Je moet eraan wennen, omdat meestal als je in je eentje bent, dan praat je niet hardop. Sommige mensen wel, geloof ik. Maar toch helpt het gewoon om bijvoorbeeld uit te spreken. Ik ben zo teleurgesteld door Piet. Als je teleurgesteld bent. Dus dat betekent dat dat gevoel woorden krijgt. En dat is wat heel erg helpt. Dat is de kern eigenlijk van iedere vorm van therapie. Als je een goede therapeut hebt, leert hij jou op een rustige manier woorden te geven aan je gevoel. En dat is wat helpt. Maar dat kun je ook in je eentje leren met jezelf. Dat is een van de belangrijke invalshoeken die wij hier in dit instituut gebruiken. Wij leren mensen zichzelf te begeleiden. Wij leren mensen een goede relatie te ontwikkelen met zichzelf. En dat betekent, je zou bijna kunnen zeggen, dat ze zichzelf aan het woord leren laten. Zichzelf hun verhaal leren doen. Van schrijvers hoor je ook vaak, dit boek was therapie voor me. Als AFT van der Heijden een boek schrijft over het verlies van zijn zoon, dan zegt hij in de recensie, nou, dat was de beste vorm van therapie. Dus met andere woorden, hij geeft zijn gevoelens, zijn innerlijke stemmen, zijn innerlijke zelven, geeft hij woorden. En dat is wat heel erg helpt. Dus dat is, kijk, het gaat zo, wat zo belangrijk is op geestelijk gebied, en wat zeg maar in de traditionele spirituele benadering een grote vergissing is, is dat er gedacht wordt dat je met geweld dingen wegkrijgt. En dus met boosheid, met kracht, et cetera. Maar het bijzondere is dat op geestelijk gebied krijg je nooit iets met geweld weg. Op geestelijk gebied is er een buitengewoon belangrijke paradox. En dat is namelijk, je krijgt alleen maar iets weg door het te laten bestaan. Door het juiste ruimte te geven. Dus stel nou bijvoorbeeld, iemand is bijvoorbeeld angstig. Of heeft een gebrek aan zelfvertrouwen. Of wat het ook is. Of heeft last van schaamte. Wat is dan belangrijk? Dan is er eigenlijk een zelf binnen die persoon wat angstig is. Wat verdrietig is. Wat zich eenzaam voelt. Etcetera, etcetera. En belangrijk is dat bestaansrecht krijgt. Als het bestaansrecht krijgt, lost het op. Als je zegt, daar moet ik vanaf. Kijk, dat er een niveau is. Natuurlijk, als iedereen die hier komt en die heeft bijvoorbeeld een angstprobleem. Ja, die wil daar natuurlijk vanaf. En dat is logisch en ook heel gezond op een bepaalde manier. Maar dan vervolgens, het eerste wat hij te leren heeft, is dat je er eigenlijk alleen maar vanaf komt door het te laten bestaan. Door er vriendelijk voor te zijn. En door het aan het woord te laten. Dat is wat helpt. Dus op geestelijk gebied, ik herhaal, kom je nooit ergens vanaf. Als je denkt, ook als je een partner wilt veranderen. En je vindt aan een partner of een collega of een baas iets lastig. Kijk dan of je erover kunt hebben. En die persoon kan daarover kunt laten vertellen. Daar woorden over kunt laten geven. Want dan komt het eigenlijk automatisch tot rust. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Op alle geestelijk gebied. Dus bijvoorbeeld voor mij met dingen als jaloezie, dat is heel erg taboe. Boosheid is bij heel veel mensen taboe. Wat heel erg belangrijk is, is dat het in jouw zelfbegeleidingsdomein compleet mag bestaan. Hoe meer het in jouw zelfbegeleidingsdomein mag bestaan, hoe minder het in je handelingsdomein zal voorkomen. Je verlangens, je begeerten, je zogenaamde egoïsme, hoe meer je dat kunt doorvoelen, hoe meer het uit de praktijk van je leven zal verdwijnen. Dat zijn belangrijke geheimen van de zelfbegeleiding. Hoe je tot een goede relatie met jezelf komt. En in relatie op zich betekent dat vooral. Kijk, want waar we het goed hebben met onze partner, hebben we geen probleem. Of met onze collega's of onze bazen, et cetera. Maar waar we het moeilijk mee hebben, dan wordt het zo belangrijk dat je gaat realiseren dat jij het er moeilijk mee hebt. Dat het iets is wat in jou speelt. Want vooral als jij daar rust in kunt brengen, tot rust kunt komen, dus met andere woorden dat de dwangmatigheid, dat die ander moet en zal veranderen, er vanaf is, dan kun je er rustig over hebben. Dus ook in relationeel opzicht, dus het begint bij jezelf, dat wil je ergens vanaf, moet je het ruimte geven. In relationeel opzicht geldt eigenlijk precies hetzelfde. Dus ook in relationeel opzicht, als je last hebt van iemand uit je omgeving, logisch dat je ervan af wilt. Maar als je er vanaf wilt, probeer vormen te vinden waardoor dat ruimte kan krijgen. Dat is eigenlijk waar het heel erg over gaat. En natuurlijk is dit een topje van een hele grote berg waar ik het nu over heb. Maar ik vind het toch mooi om dat vanavond mee te geven. Voor degene voor wie dat misschien ook nieuw is. Wat daarbij ook helpt, je hebt misschien gemerkt in de meditatie, dat was een erg, wat wij dan noemen, lichaamsgerichte meditatie. En ook dat is wat heel erg helpt. Dus als je je geraaktheden op wat voor manier dan ook kunt voelen in je lichaam, helpt dat enorm in de zelfbegeleiding. Dus laat ik het zo zeggen, als ik bijvoorbeeld iemand bij mij krijg die heel angstig is, en ik praat alleen maar over die angst, dan gaat er niet gauw iets veranderen. Als ik die persoon vraag, kun je dat ook voelen in je lichaam? En wat voel je dan in je lichaam, et cetera, et cetera? Dan kan hij dus die innerlijke dialoog tot stand brengen met zichzelf. Want dan heb je bijvoorbeeld pijn in zijn buik of zoiets. Of krampen in zijn buik, voor mijn part. Of zijn gedachten staan op hol. Of ik verzin maar wat. Dus bij alle emoties vertalen zich altijd in lichaamssensaties. En wat heel erg helpt is contact maken met jouw lichaamssensaties. Want dan kun je... Kijk, want vaak hebben we over emoties eigenlijk allerlei gedachten. En we zijn meestal, als het zeker over relaties gaat, zijn we vreselijk druk met die ander. Terwijl wij terug moeten naar onszelf en voelen wat er hier gebeurt. Want je begrijpt ook in relaties, als ik in staat ben om alles wat een ander mij aandoet, als het ware in mijzelf te dragen, dan gaat degene met wie ik in relatie ben zich ook veel vrijer voelen. En als iemand zich vrij voelt, dan wordt hij gewoon leuker. Zo simpel. Dus dan worden überhaupt de problemen eigenlijk veel minder. Dus als je met z'n tweeën in een partnerrelatie, of met een baas of een medewerker of in elke relatie, als je daar een deal, die deal hebt, zal ik maar zeggen, dat je je erop richt om het als het ware in jezelf te verwerken. Dus dat is iets anders overigens dan geduldig dragen, ik zou maar zeggen het klassieke christelijke ideaal. Nee, het gaat erom, de kunst is om het te leren verwerken in jezelf. Want op een gegeven moment, je kunt wel lang dragen, maar op een gegeven moment is het zaakje vol. Dat gaat gewoon niet. Ja, dus belangrijk is om het te verwerken en dat te leren. En in deze tijd is het zo dat we dat gelukkig kunnen leren. Voor mensen zoals hier zitten, wat ik altijd maar gezonde mensen noem. Als iemand gewoon een diepe problematiek heeft, dan is het best wel ingewikkeld. Maar voor gezonde mensen is dat behoorlijk goed te leren. Ja, en dan zijn er allerlei... wat ik noem relatie-zelfbegeleidingstechnieken. Dus net heb ik het over persoonlijke, individuele zelfbegeleidingstechnieken. Er zijn ook relationele zelfbegeleidingstechnieken. En een van de belangrijkste daarbij is... Dat is dat je degene met wie je in relatie bent, of je nou een leidinggevende bent, of je bent het gaat over een partnerrelatie, of het gaat over een compagnonrelatie, of wat voor relatie het ook is. Laten we zo zeggen, wat ik propageer is dat de mensen die voor jou echt relevant zijn in je leven, bijvoorbeeld ook je kinderen, vraag de ander af en toe hoe die jou ervaart. Voor mijn part vraag je de ander, begin eerst met iets positiefs en daarna iets wat je moeilijk vindt. En dat betekent... En wat ook heel erg helpt, dus met andere woorden wat heel erg helpt, is als die ander een half uur de kans krijgt om van jou te vertellen wat hij allemaal vindt. Bijvoorbeeld stel ik doe dat met jou, en dus jij, ik vraag steeds aan jou, op welke manier vind jij mij prettig? Respectievelijk, op welke manier vind jij mij lastig? En dan zegt de ander... Wat ik prettig vind aan jou is dat en dat en dat. En wat dan helpt om erbij te zeggen, en dat is mijn gevoel. Vooral als het lastig is, is dat belangrijk. En dat is mijn gevoel. Dat wil zeggen dat die ander eigenlijk zegt, daar neem ik verantwoordelijkheid voor. En wat ook heel erg helpt, nog meer helpt, is als je erbij kunt zeggen, en het hoeft niet anders. Het gecompliceerde daarbij is, geldt diezelfde paradox. Hoe meer ik tegen een ander zeg dat het niet anders hoeft, hoe groter de kans is dat het anders wordt. Hoe meer ik zeg dat het anders moet, hoe groter de kans is dat het niet anders wordt. Omdat ik dat wat pijnlijk en problematisch is, versterk door de druk op te leggen. En wat pijnlijk en problematisch is, is altijd in de greep van de zelftwijfel. Dat is namelijk een natuurlijk gebeuren. Dus met andere woorden, dat is pas weg als iemand zijn totale zelftwijfel oplost. Maar dat is voor de meeste mensen niet weggelegd. Dus met andere woorden, iedereen heeft daar last van. Dus daarom is iedereen gevoelig voor kritiek. Waarom is iedereen gevoelig voor kritiek? Omdat iedereen zo graag een goed mens wil zijn. Zo simpel. En heel graag daarin bevestigd wordt. Dus je partner, dat is die persoon, die heb je, als ik het heel plat zeg, ingehuurd. Om jou het gevoel te geven dat je een goed mens bent. Maar helaas, dat abonnement is een beetje twijfelachtig. Dus met andere woorden, af en toe gebeurt dat misschien wel eens. Maar daar heb je geen vaste abonnement op, nietwaar? Dus met andere woorden, dat is belangrijk als het gaat bijvoorbeeld over relatie zelfbegeleiding. Dus zorg voor de relatie betekent, zorg voor de relatie was in sommige kringen altijd vooral positief denken, niet moeilijk doen, incasseren, et cetera. En dat heeft natuurlijk wel iets goeds, het is beter dan alles uitleven, zal ik maar zeggen. Dus het is, laten we zeggen, de eerste stap op de ladder is bereid zijn om te incasseren. De tweede stap is, op zijn minst, is dat de dingen bespreekbaar worden. Ruimte krijgen. Dat ik mag zeggen wat ik moeilijk vind. Want daardoor zeg ik eigenlijk, geef ik dat wat het moeilijk heeft in mij, ruimte. En mijn partner geeft me eigenlijk die kans. En dan wordt het mogelijk dat ik ook echt verantwoordelijkheid neem voor mezelf. Doordat ik in staat ben om daar ruimte aan te geven aan dat wat lastig is. Ik hoop dat dit een beetje te volgen is. Goed, nou, dus het ging over relaties en in feite vooral de zakelijke kant. Waarom is het goed om het op de agenda te zetten? Waarom is het überhaupt op de persoonlijke agenda te zetten? Op de agenda van de bedrijfsleiding, op de agenda van de leidinggevende. Dat is eigenlijk de grote strekking van vanavond. En dat het mogelijk is om dat te doen en tegelijkertijd duidelijk is dat het moeilijk is. He, vooral als mijn. Het moeilijkste is overigens voor de meeste mensen. In het algemeen zijn problemen oplossen met partners moeilijker dan problemen oplossen in een werksituatie. En dat heeft te maken met die emotionele belangen. Die zijn in een partnerrelatie groter. De emotionele component speelt een grotere rol. Dat blijkt vooral bij vechtscheidingen, et cetera. Dan nog wordt met name die emotionele kant wordt daar uitgevochten. En is de hele essentiële kant is compleet uit beeld. En dan zijn de rapen gaar. Dat is dan de situatie. Goed, dat is mijn verhaal. En mijn voorstel is dat we eventjes gaan pauzeren, even wat drinken. En dat wou ik straks jullie de kans geven om wat vragen te stellen en zo. En je kunt met elkaar ook wat vragen formuleren, et cetera, et cetera.